De vorige keer zijn we van de band afgelopen zelfs. In het laatste deel van Lucas 15. In de gelijkenis van de verloren zoon. Dus ik wil daar de draad maar weer opnemen. In het gedeelte waarin de zoon inderdaad terugkeert tot de vader. En waarbij hij nog verre is en waarbij de vader dan hem tegemoet komt. Terwijl hij verre is. En we hebben gezien dat deze geschiedenis op bijzondere wijze uitdrukking geeft aan onze tegenwoordige bedeling. Waarbij deze verloren zoon kennelijk de uitbeelding is van de gemeente. Een gemeente die, ik moet het helaas elke keer weer zeggen, maar een gemeente die inderdaad in hoofdzaak gevormd wordt uit wat er over is van de 10 stammen van Israël. En dat is juist wat in deze gelijkenis wordt uitgebeeld. Deze zoon die ooit de vader verlaten had, maar die inderdaad zegt ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En terwijl hij nog ver is, zag zijn vader hem en werd met innerlijke ontferming bewogen, staat er. Toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Dat is dan wat in vers 20 daarover gezegd wordt. En dan vinden we verder dat de vader zegt tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. Ik dacht dat ik dat in ieder geval nog besproken had, waarbij het beste kleed uiteraard uitbeelding is van de positie die hij nu ontvangt of eventueel terug ontvangt. Een kleed spreekt immers altijd over de positie die iemand inneemt. Denk maar aan het koningskleed wat in de Bijbel een rol speelt en in het bijzonder zelfs het priesterlijke kleed, omdat het kleed naar buitenuit voorstelt wie degene is die dat kleed draagt. En verder zouden we natuurlijk meteen even verband moeten leggen met Jozef... Want deze geschiedenis hangt uiteraard samen met die van Jozef. Omdat Jozef immers staat voor het eerste geboorterecht van de 10 stammen. En ook Jozef werd gekenmerkt door een kleed wat hij kreeg. Dat is ongeveer het eerste wat van Jozef ooit gezegd wordt in de Bijbel. En ook hij krijgt later, wanneer hij verhoogd wordt, uiteraard een kleed en een ring. Precies zoals het hier ook staat van deze verloren zoon. Hij komt terug, hij krijgt het beste kleed, staat er. De hoogste positie betekent dat in de praktijk. En er staat, geef hem een ring aan zijn hand, waarbij de ring in de eerste plaats, want dat is altijd zo met ringen, waarbij de ring in de eerste plaats de uitbeelding is van de eeuwigheid, een eeuwigheidspositie dus eigenlijk. Maar verder is een ring in de Bijbel altijd een zegelring. Dat betekent dan ook dat hij verzegeld wordt en ook met grote autoriteit bekleed wordt, want daar is de ring dan altijd de uitbeelding van een eeuwige macht of autoriteit die in de ring wordt uitgedrukt. Dan krijgen we bovendien schoenen aan zijn voeten. En de schoenen aan zijn voeten spreekt over precies hetzelfde eigenlijk als het kleed. Omdat de schoenen ook de uitdrukking zijn van de positie die iemand inneemt. De plaats waar hij staat of de wijze waarop hij staat. Ook dat speelt in de Bijbel dikwijls een belangrijke rol. Zodat je in ieder geval in de schrift vindt dat als een mens tot de Heer komt, dat hij dan zijn schoenen zal moeten uittrekken. Dat wordt tot Mozes gezegd. En later ook tot Jozua in elk geval. Waar staat, doe je schoenen van je voeten. Want de plaats waar gij staat is heilig. Tegen beide werd dat ooit gezegd. En het uitdoen van de schoenen wil zeggen dat men zijn aardse oude positie opgeeft. Maar het aandoen van andere schoenen, of het aandoen van schoenen, betekent juist dat men een positie ontvangt. Ook in het bijzonder dan zelfs een aardse positie. Want dat geldt voor deze zoon uiteraard ook. En dan staat er, brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Dat is één zin en daarmee wordt meteen de betekenis van dat gemeste kalf verklaard. Namelijk, dat gemeste kalf is bestemd voor een feestmaaltijd. Laat ons eten en vrolijk zijn. En daar sluit de gelijkenis dus meteen aan bij de twee voorgaande. En die horen bij elkaar immers. Het zijn drie gelijkenissen waarbij de belangrijkste strekking is dat men zou feestvieren. Dat wordt hier al gezegd in vers 23 natuurlijk. En daarna staat het ook in vers 32. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, enzovoorts. Want deze, in, lees ik vers 32, want daar staat, want deze uw broeder was dood. En in vers 24 staat het ook, hè? Vers 23 zegt, laat ons eten en vrolijk zijn. En vers 24, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Waarbij de uitdrukking dood en levend geworden meteen verklaard wordt. Er staat namelijk dat het betekent, hij was verloren en is gevonden. Normale betekenis van dood is immers dat men afgesneden is, dat men zoek geraakt is, dat de verbinding verbroken is, dat er geen gemeenschap meer is. En als er geen gemeenschap is, dan wil het zeggen dat er inderdaad sprake is van de dood. Dat is de normale, enige echte betekenis van dat begrip. En daarom staat er ook, hij was dood en is weder levend geworden, hoewel wij uit de geschiedenis, uit deze gelijkenis weten dat deze verloren zoon niet in de medische zin dood was. Hij was alleen gewoon vertrokken. En het contact, de verbintenis met de vader was verbroken. En daarom wordt het gewoon dood genoemd. Lijkt me duidelijk. En als het in deze geschiedenis kan worden toegepast, dan kan het ook worden toegepast op die 10 stammen van Israël, want daar gaat het natuurlijk over, die inderdaad dood waren in de zin van dat het contact met hen verbroken was, dat zij hun identiteit verloren hadden, dat ze niet zo zonder meer mee konden worden nagespeurd of aangewezen. Maar er staat, hij was dood en is weder levend geworden. En mocht u nu zeggen, maar wij wijzen ze toch aan, dan zeg ik, ja, maar ze zijn ook levend geworden. Nou ja, al 2000 jaar geleden, dat wil zeggen aan het begin van onze bedeling in elk geval. Omdat daar heel bewust, en daar heb ik vorige keer ook het een en ander over gezegd, omdat daar heel bewust kennelijk het evangelie gebracht werd naar die volkeren die van die 10 stammen van Israël afkomstig zijn. En dan zijn ze dus bekend. Toen is dus de vader hen ook tegemoet gegaan en is hen het evangelie gepredikt. Daar gaat het om. Nou goed, hij was dus dood en is weder levend geworden. Ofwel, hij was verloren, dan is men ook het contact kwijt en is gevonden. En de overeenkomst tussen dood en verloren zijn lijkt me wel duidelijk. Want ook als de begrip verlorenheid in absolute zin in de Bijbel wordt gebruikt, dan betekent het ook gewoon dood. Ook als wij het gebruiken in ons jargon en zeggen dat iemand verloren is, dan betekent het ook, dan is hij dood. En als we het heel absoluut bedoelen, dan bedoelen we dus de eeuwige dood. Daar komt het op neer.
In Efeze 2,
dat je nou Efeze 2 aanhaalt. dat is heel goed trouwens. Omdat in Efeze 2 wordt gesproken, laat ik daar maar even naartoe gaan. Als ik het niet voor me heb, kan ik het toch niet zo makkelijk uitduiden. In Efeze 2, daar staat in vers 1, en u heeft hij medelevend gemaakt, waar gij dood waart door de misdaden en de zonden. En daar staat er dan nog een keer, hè? In vers 5, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. En de vraag is nou, slaat het daar ook op? En mijn antwoord is ja, maar het is niet de enige toepassing ervan. Maar als ik normaal gesproken Efeze 2 zou moeten bespreken, dan zou ik beginnen met te zeggen dat hier gesproken wordt over, in ieder geval heidenen, tot hen wordt het in de eerste plaats gezegd, hoewel het daarna ook staat over de Joden, omdat er in vers 5 ineens staat, ook toen wij dood waren. Terwijl in vers 1 staat, en u, daar gij dood waart. Maar dan wordt dezelfde uitdrukking, dood zijn, toegepast, eerst op die heidenen, daarna trouwens, dus in vers 5 ook, op de Joden. En dat de normale verklaring daarvoor is, de meest voor de hand liggende, is dat we hier, dat we deze versen zouden moeten vergelijken met de uitspraak in 2 Korinthe 5, in elk geval. De uitspraak daar is namelijk dat Paulus van mening is dat indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En dat betekent dus dat in laatste instantie door de dood van de Heer Jezus voor allen, dat daardoor allen inderdaad dood zijn voor God. En dat betekent natuurlijk heel letterlijk dat de band tussen God en de mens, hoe dan ook, afgesneden is. Dat is ook kenmerkend voor onze bedeling. Een bedeling waarin God zich niet met de mensheid als zodanig bezighoudt. Er zijn natuurlijk enkele uitzonderingen waarbij het wel gebeurt. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat waar God zich met de mensheid bezighoudt, is dat niet ter wille van de mensheid. Integendeel, is ter wille van hemzelf en ter wille van zijn eigen plan, dat hij in de toekomst alsnog met diezelfde mensheid zal moeten of zal, moet ik hem wel weglaten, zal verder uitwerken. Daarom grijpt hij wel eens in de geschiedenis van de mens, ook in de afgelopen 2000 jaar. Maar de normale omstandigheid is dat God de wereld inderdaad heeft losgelaten. En de juridische grond daarvoor is eenvoudig deze, dat één voor allen gestorven is, dus zijn allen gestorven. Als God zich dus wel met de mensheid als zodanig zou bezighouden, zou het in strijd zijn met de dood van de Heer Jezus. Zodat je het rustig kunt andersom zeggen. Op grond van de dood van de Heer Jezus heeft God inderdaad de mensheid als zodanig losgelaten. En zelfs als de Heer zich in de toekomst met die mensheid bemoeit, ook na de opname van de gemeente bedoel ik dan, dan nog blijf ik hetzelfde volhouden, want dan blijkt het toch zo te zijn dat God daar een definitief oordeel, ook daadwerkelijk een oordeel uitbrengt over in ieder geval de ongelovige mensheid, over die mensheid die niet tot leven gekomen is door geloof in de Heer Jezus Christus. Het blijft dus gewoon zo. God heeft de band met de mens definitief afgesneden.
God is dood.
Nou ja, kijk, dat is de volgende stap. Aangezien dood een relatief begrip is, omdat het een relatie beschrijft. Hè? Aangezien dood een relatief begrip is, omdat als de een dood is voor de ander ook dood is voor de een, ligt het dus voor de hand om aan de ene kant vast te stellen dat de mensheid dood is voor God, maar dan meteen de conclusie te trekken dat God dus dood is voor de mens. En dat is ook een conclusie die sommigen getrokken hebben. Minder uit de Bijbel dan uit de praktische omstandigheden, maar de conclusie is fundamenteel juist. Het probleem is alleen dat er nauwelijks iemand is die zich bewust is van wat dood eigenlijk betekent. Maar het is inderdaad, ja, ik moet er trouwens wat anders bij zeggen. Die hele theologie over dat God dood is, die wordt over het algemeen helemaal niet begrepen. Zeker niet begrepen op de manier waarop die kreet ooit gepubliceerd is. Maar goed, meer zal ik het niet opnemen voor degene die dat dan gepubliceerd heeft. Dus ik laat het maar voor wat het is. Want het is natuurlijk een omkering van wat de schrift werkelijk leert. De schrift leert niet dat God dood is voor de mens, maar de schrift leert dat de mens dood is voor God. En dood zijn zonder het begrip voor erbij, wat dan zou moeten duiden op een relatie, want dood zijn als zodanig, in absolute zin, bestaat eigenlijk niet. Het is altijd levend voor en eventueel dus ook dood voor. En deze zoon, deze verloren zoon zal ik maar zeggen, was verloren en dus dood voor de vader. En andersom, het was natuurlijk naar beide kanten zo. En als hij weer verschijnt, als de gemeenschap weer tot stand komt, dan is er dus sprake van leven. Maar als je dan vraagt, slaat Efeze 2 daar ook op, dan zeg ik ja, maar dat kan ik u nog wel beter vertellen. Alleen weet ik dan nooit of ik dat niet de vorige keer ook gedaan heb al. Dus ik doe dat wat aarzelend nu. Maar dan lees ik even verder in Efeze 2. Daar staat namelijk, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. En dan nog een keer in vers 5. Ook toen wij dood waren door de misdaden, wel die God heeft ons, vers 5, levend gemaakt met Christus. En hoe dat komt? Wel, dat is duidelijk genoeg. De Heer Jezus stierf voor allen. Ik zei al, 2 Korinthe 5. Opdat vervolgens degene die in hem zouden geloven, leven zouden ontvangen. Zodat de hele mensheid voor God dood is, behalve de gelovige, want de gelovige gelooft in de opgewekte Christus en ontvangt daarom zijn leven, of anders gezegd, hij wordt via de levende Christus met de levende God verbonden. En dat is een andere manier om te zeggen dat Christus onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, want dat is volstrekt hetzelfde.
Nee, gewoon niet zo snel.
Nee, dus ik moet het langzamer doen, hè? Goed, ga ik iets langzamer. Waar het om gaat is dat, maar dan kom ik bij de grondwaarheid van het evangelie terecht. Ik aarzel altijd om dat met schriftplaatsen te staven, want ik hoop altijd dat iedereen dat kan dromen. Het verhaal is namelijk dat de Heere Jezus stierf voor allen en dat dus allen gestorven zijn. En ik citeer, als ik het moet aanhalen, citeer ik gewoonlijk even uit Romeinen 5. Waar staat dat de Heer gestorven is voor krachtelozen, voor goddelozen, voor onrechtvaardigen, voor zondaren. Nou ja, een andere plaats staat gewoon voor allen. Dat is 2 Korinthe 5 dan. Dat lijkt me duidelijk. Voor iedereen. En ik zeg dan ook altijd dat de prediking van het evangelie niet is dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Dat is niet het evangelie. Dat is de reden waarom er een evangelie nodig is. Maar het is niet het evangelie zelf, integendeel. Ja, integendeel. Dat is een slechte boodschap, want het betekent dat hoewel wij nog levend zijn in dit lichaam, levend zijn voor elkaar en voor onze medemens, dat we toch al van God zijn afgesneden. God ons al dood rekent voordat we daadwerkelijk ook in de medische zin gestorven zijn. En dat is bepaald geen blijde boodschap. Dat is juist dé grote reden waarom er een blijde boodschap zou moeten zijn. En die blijde boodschap is dan ook dat God deze Jezus uit de dood heeft opgewekt en gesteld heeft tot Heer en tot Christus. De handelingen 2 dan maar, hè, voor deze keer. God heeft deze Jezus gesteld tot Heer en tot Christus, opdat een ieder, Johannes 3 vers 16, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En de blijde boodschap is dus dat dat de Heer Jezus uit de dood is opgestaan, opdat wij door geloof in hem zijn leven zouden ontvangen. Of nog eenvoudiger, dan ben ik even los van begrippen dood en leven. Dat betekent gewoon dat als wij ons vertrouwen stellen op de levende Christus, dan krijgen wij deel aan zijn gemeenschap met zijn hemelse Vader. Dan heb ik het begrip leven even omzeild. Maar dat is leven uiteraard. Hè? Dan krijgen wij in hem, door hem, gemeenschap met zijn hemelse Vader. Daarom opent Efeze 1 ook met te zeggen: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Niet onze Vader. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening in de hemel. En dan nu alsnog, in Christus, van wie hij de Vader is. Zodat daar in één adem gezegd wordt, ik vind het razend knap, hè, maar dat in één adem gezegd wordt, dat al die geestelijke zegeningen in de hemel, die heeft God gegeven aan Christus, maar wij hebben, door onze verbintenis met Christus, door ons geloof in hem, deel aan zijn zegeningen. En op die grond is God onze Vader. En op die grond noemt Christus ons zijn broeders. Maar dat was Hebreeën 2. Maar de blijde boodschap is dat er leven is voor degenen die dood zijn. Door geloof krijgen wij geen deel aan de dood van de Heer Jezus. Door geloof krijgen wij deel aan zijn leven. Of nog nauwkeuriger, door geloof in de gekruisigde krijgen wij geen deel aan zijn kruis of aan zijn dood. Ook als we ongelovig zijn, hebben wij deel aan zijn dood. Zijn en blijven wij dood. Maar door geloof in de opgewekte krijgen wij deel aan de opgewekte. En dat is de blijde boodschap. Vandaar dat 2 Korinthe 5 ook in één adem zegt dat één voor allen gestorven is. Maar de vers gaat verder met te zeggen, opdat degene die leven, maar dat zijn niet allen. Dat is alleen degene die geloven uiteraard. Hè? Omdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Het voorzetsel staat er niet, omdat het een derde naamval is. Dan hoeft het niet. Maar zo zou je dus kunnen vertalen. Omdat degene die leven niet meer voor zichzelf, niet meer zichzelven, hè, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar zouden leven voor degene die hen uit de dood heeft opgewekt. Allen zijn dus gestorven en de gelovigen krijgen deel aan zijn opstanding. Vandaar dat de prediking van het evangelie de prediking is van de opstanding van Christus. En als u dat nog niet duidelijk is, dan zou je gewoon heel 1 Korinthe 15 moeten lezen. Dan wordt het in elk geval duidelijk. Omdat in 1 Korinthe 15 aan het begin meteen al staat wat het evangelie is. En dan staat er zo'n beetje dubbele punt. En dan begint de apostel met te zeggen dat de Heer Jezus gestorven is naar de schriften. En opgewekt naar de schriften. En daar gaat vervolgens het hele hoofdstuk over. En dat is het evangelie. En er staat zelfs bij, staat het zelfs in de negatieve vorm bij, er staat zelfs, en indien Christus niet opgewekt is, zo zijn wij nog in onze zonden. En dan zijn we nog verloren. En er zijn ook verloren degenen die gelovig en wel gestorven zijn. Want als de Heer niet is opgewekt, is er geen nieuw leven. En als er geen nieuw leven is, is er alleen het oude. En dat is geoordeeld al. Juridisch, in elk geval aan het kruis van Golgotha, daar gaat het om. Nou goed, hier staat dan dat wij dood waren, maar God heeft ons levend gemaakt, vers 5, met Christus. En vers 6 van Efeze 2 heeft ons mede, let op mede, hè. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus, vers 5. En vers 6 heeft ons mede opgewekt. En nog een keer vers 6 heeft ons mede gezet in de hemel in Christus. Hij heeft het weliswaar met ons gedaan, maar eigenlijk was de, moet je het anders zeggen, beter zeggen. Hij heeft ons mede opgewekt en mede gezet, waarmee dus uitdrukkelijk bepaald is dat we niet zelf deel hebben gekregen aan opstandingsleven, of beter nog, dat we niet zelf opstandingsleven hebben ontvangen, maar dat we deel hebben gekregen aan het opstandingsleven van Christus. Zodat onze relatie met God, met de schepper, of hoe je dat maar noemt, loopt via de Heer Jezus Christus. En daarom zei ik er straks al, dat is dus hetzelfde als te zeggen dat Christus onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Want dat betekent ook dat wij met God in verbinding staan via de middelaar, de hoge priester dus. En die de mensheid, of beter nog zijn volk, vertegenwoordigt. Want uit genade zijt gij zalig geworden en door het geloof en niet uit u, want het is Gods gave. Inderdaad, het is niet uit ons, maar het is uit Christus. En het is Gods gave aan Christus, maar wij delen in die gave, is dan de gedachte.
Ja, Christus zou dus ook wel een gave.
Ja, daar, zo kan het dus ook gezegd worden dat Christus zelf de gave is, hè? Ja, zijn onuitsprekelijke gave. Ja, inderdaad. En dan vers 10, voor de goede orde, vers 10. Want wij zijn zijn maaksel. We hebben ons niet zelf gemaakt. Het gaat over behoudenis, over zaligheid, wedergeboorte, leven. We zijn zijn maaksel. We hebben dat dus ook niet verdiend, hè? Want het was uit genade en door geloof, het was Gods gave. We zijn dus zijn maaksel, met de nadruk op zijn. We zijn zijn maaksel. En dan geschapen niet in Adam. Dat was misschien ooit zo, maar dat staat hier niet. Er staat geschapen in Christus Jezus, zodat u ziet dat het weliswaar gaat over een schepping, maar niet over de oude schepping, maar over de nieuwe. Over wedergeboorte dus, en niet over geboorte. Niet over de eerste mens, maar over de laatste mens. Niet over Adam, maar over Christus. Dat is ook Romeinen 5 trouwens. Nou ja. Ik probeer de draad toch maar hier vast te houden in Efeze 2 dan. Hè? Maar er staat, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Welke die goede werken zijn, daar wordt altijd heel wat ingevuld. Maar u moet bedenken dat er staat, het vers begint met want, zodat het de verklaring is van het voorafgaande. Wij mogen dus aannemen dat de goede werken ook in het voorafgaande vermeld worden. En inderdaad, dat is ook zo. Hè? Goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden, niet opdat we die werken zouden doen. Dat staat er helemaal niet. Dat zou heel voor de hand gelegen hebben, maar dat staat er niet. Dus moet je opvallen dat het zo vreemd staat, hè? Opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Welke werken zijn dat? Dat zijn die van vers 7, ja. Waarom heeft God ons levend gemaakt met Christus en met Christus gezet in de hemel? Waartoe heeft hij dat gedaan? Vers 10 zegt, tot goede werken. Opdat er goede werken zouden gedaan worden. Welke zijn dat dan? Wel, vers 7 zegt, opdat hij, niet opdat wij, opdat hij, wat zijn zijn werken, die hij tenminste voorbereid heeft, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Gods bedoeling met ons, en in het bijzonder dus met de gemeente, is dat hij via de gemeente de uitnemende rijkdom zijner genade wil demonstreren in de toekomende eeuwen. Dat wil zeggen, nee, niet straks. Nee, dat is verkeerd. Nee, de toekomende eeuw is namelijk al begonnen in de opstanding van Christus. Wij leven al in de toekomende eeuw, dus dat is al begonnen. Nu al, maar ook straks. Dat was dus wel in de buurt, maar het blijft ook zo, bedoel ik maar. Het geldt niet alleen nu, het geldt ook in wat er nog verder volgt. Aan wie je dat betoont? Dat staat in hoofdstuk 3, vers 10. Daar staat, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, dat is hetzelfde als betonen eigenlijk, hè? Bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel. De veelvuldige wijsheid Gods. Want het punt is dat als de veelvuldige wijsheid Gods aan overheden en machten op aarde bekend wordt gemaakt, dan is dat niet in onze bedeling, maar in de volgende.
Eerst in de hemel, dan op aarde.
Ja, eerst in de hemel, dan op aarde. Maar dat was hoofdstuk 1 al, hè? Ja. Ik hoop maar dat je Efeze een beetje kent. Hè? Maar dat stond al in hoofdstuk 1. Eerst in de hemel, dan op de aarde. En nu nog in de hemel, vandaar dat deze brief spreekt over de hemelse positie van de gemeente. En zegt ook in 3 vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en macht in de hemel, de veelkleurige, want dat staat er eigenlijk, de veelkleurige wijsheid Gods. Dat wij die overheden en machten in de hemel niet zien, doet er niet zoveel toe. Het gaat er ook niet om dat wij hen zouden zien, het gaat erom dat zij ons zouden zien. Hij zou betonen hoe stond het er? De uitnemende rijkdom zijner genade. Aan die overheden en macht in de hemel. Dus als zij het nou maar zien, is verder alles goed. Ja, daar gaat het maar om. Hè.
Dus, ja, dat weten wij niet. Kun je niet controleren als we het zien?
Nou, gelukkig niet, broeder. Ik vind het altijd nog wel prettig dat wij ze niet zien. Want als wij ze zien, dan realiseren we ons ineens dat zij ons zien. En er zijn omstandigheden in het leven waarbij je toch liever geen publiek hebt. Hè? Ja, ik bedoel het netjes te zeggen, maar goed. En dan zit hij allemaal te denken van wat zou hij bedoelen? Nou, nog niks. Maar goed, dus laat ik maar gauw verder praten. En nee, ik vind het dus op zich een zegen dat we ze niet zien. Het heeft ook een nadeel, we zien de engelen ook niet die om ons heen zijn. Zodat we af en toe het idee hebben dat we alleen zijn. Nou, dat is maar goed ook, denk ik wel eens. Moet er niet aan denken.
Zijn er engelen om ons heen?
Jazeker. Ja. Ja. Wij maken zelfs deel uit van dezelfde wereld waar de engelen deel van uitmaken. Nou, we het er toch over hebben, gaan we even door. Het is goed om dat even je te realiseren. Wij maken deel uit van de hemelse dingen. Wij worden door ons lichaam belemmerd om ze te zien, maar zij worden niet belemmerd. Wij maken deel uit van het hemelse. Dat is de uitdrukking, de letterlijke uitdrukking, die hier in Efeze vertaald wordt met de hemel of met de lucht in de Statenvertaling. En in de nieuwe vertaling met hemelse gewesten. Ze hebben er wat anders voor uitgevonden. Maar ik heb het liefst dat u die uitdrukking maar zo snel mogelijk vergeet. Maar het heet letterlijk het hemelse. Omdat het niet alleen gaat om een bepaalde plaats, maar het gaat om een hele wereld als zodanig waarvan wij deel uitmaken. Van de hemelse dingen en daarmee van de onzienlijke dingen. Wij bevinden ons daar middenin. Wij zien het alleen niet, daarom moet het af en toe eens gezegd worden. Maar aan de andere kant, zoals ik al zei, het is maar goed dat we het niet zien. Want dan zien we die overheden en machten ook niet. Het nadeel is alleen dat we ook de Heer niet zien die in ons midden is vanavond. En bovendien, ik moet u eerlijk zeggen, als ik de Heer zou zien in ons midden, zou ik meteen mijn mond houden. Hè? Ja, dan dragen we het woord wel over. Ja, dat is nou eenmaal zo.
Hè?
Ja, ja, dat is ook zo. Maar dat is ook zo. Dat heeft hij toch gezegd? Ik laat u niet alleen, ik kom tot u. En waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. En zie je dus ook. Ik denk dat er nogal wat engelen zijn ook. En wat van die overheden en machten vermoedelijk ook. Het is niet leuk, maar het is wel zo. Ja, nou, denk daar maar eens over na. Ja. He? Weet u niet dat in de Bijbel ooit een keer iemand de ogen geopend werden? Ja. Zodat ik kon zien wie er allemaal nog meer waren. Ja. Ik ben blij dat ik het niet altijd zie, eerlijk gezegd.
Belegering van Jeruzalem,
niet? Nou, ik durf nou niks meer te zeggen. Het was bij de belegering van de stad. Ik dacht dat gewoon Jeruzalem was, of Samaria wellicht, maar dat zal Jeruzalem geweest zijn. Maar ik weet het niet. Goed, maar dat gebeurt in ieder geval wel.
En die bescherming dan?
Dat nog niet. Nou, niet op de gebruikelijke, op de traditionele manier. Maar ze zijn er wel. Wat we lezen in Hebreeën, diezelfde brief die uitgebreid spreekt over de functie van de hoge priester. De functie van Christus in relatie tot ons. Die ons namelijk genade, barmhartigheid bewijst en ook hulp geeft te bekwame tijd. Diezelfde brief zegt één hoofdstuk eerder, in eerste hoofdstuk al, dat de engelen zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid berven zullen. Uitgezonden worden. Dat wil zeggen dat ze inderdaad bij ons zijn, ja. En voor ze, als ze ons helpen, doen ze dat te bekwame tijd, precies zoals er staat. Dus niet elk moment, maar als ze het nodig vinden, of als onze hoge priester het nodig vindt, doet hij dat. Maar is wat anders dan de beschermengel uit de christelijke traditie, hè? De christelijke mythologie noem ik dat altijd, hè?
Ja, maar dat was altijd meer van de vier evangeliën. Dat gold wel op grond van één van de vier evangeliën waar het staat.
Nou ja.
Dat is de synchroon aangezet van de vader.
Ja. Ja, ik weet het wel. Maar die verbintenis is in elk geval. Ze zijn bij ons en ze hebben inderdaad een zekere verantwoordelijkheid voor ons. Hetgeen niet wegneemt dat we in de eerste plaats onze eigen verantwoordelijkheid hebben trouwens. Maar goed. Hoe dat ook zij, we zijn zijn maaksel, vers 10. Efeze 2 vers 10 dan, hè. We zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dat is dus het betonen van de uitnemende rijkdom zijner genade. Om die reden zijn we ook uitsluitend uit genade zalig geworden. En dan ga ik verder, want dan zijn we in vers 11. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, gij die eertijds dood waart door de misdaden en de zonde, heet het in vers 1. En nu heet het, gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruitgenaamde van degene die genaamd zijn besneden is, wel, die waren immers dood, maar hier worden ze anders beschreven. Hier wordt beschreven als in het vlees, en in de vooruit, en volgens vers 12, zonder Christus, vreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen, buitenlanders dus, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar dat is de beschrijving van die dood die in vers 1 genoemd wordt. Hoezo dood? Nou, in het vlees, en dus in de vooruit, zonder Christus, vreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God. Nou, dat is dood. Afgesneden van de levende God in elk geval, en daar gaat het maar om. Dan weet ik niet of ik dat vorige keer gezegd heb, maar er staat hier in de Statenvertaling vervreemd van het burgerschap Israëls. En ik zal het u eens eerlijk vertellen, ik heb jaren geleden steeds gezegd, er staat vervreemd, maar het moet natuurlijk gewoon zijn vreemd, omdat de heidenen nou eenmaal niet vervreemd zijn van het burgerschap Israëls, maar daar nooit deel aan gehad hebben. En met een beetje goede wil is het toch zo te vertalen, dat blijf ik volhouden, dat is ook zo. Maar het opmerkelijk is natuurlijk toch dat het er uitdrukkelijk zo staat. Ik heb dat niet zo lang geleden nog eens een keer nagezocht, het woord wat hier gebruikt wordt. En het blijkt in de Bijbel inderdaad de betekenis te hebben van afgedwaald, van iets kwijtgeraakt zijn enzovoorts. Zodat ik bij nader inzien dan toch dat vervreemd maar weer even laat staan en mijn commentaar aanvul. Het moet natuurlijk toch zo zijn dat als het hier gaat over heidenen, dan zijn ze, of waren ze vreemd van het burgerschap Israëls en door geloof zijn ze nabijgebracht. Staat er dan, hè? Gij die verre waart, zijt nabijgebracht. Gij die vreemd waart, zijt nu medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods geworden. Vers 19. Maar je kan natuurlijk nog een andere vraag stellen. Je kunt gewoon vervreemd laten staan, want het is heus een goede vertaling op zich, hè? Alleen uit de context ben ik geneigd geweest altijd om te beperken. Maar je kunt het ook laten staan en dan vragen, welke zijn dan die heidenen die het burgerschap Israëls verloren hebben? Ik zeg altijd maar zo, kom er maar eens op, hè, de goede vraag te stellen. Dat is het moeilijkste vaak, hè. Welke zijn die heidenen die het burgerschap Israëls zijn kwijtgeraakt? Dat is makkelijk genoeg, aangezien hij het niet heeft over de Joden, omdat die juist in het volgende schriftgedeelte besproken worden, hè. Omdat het juist gaat om het verschil, blijft er niks anders over dan te zeggen, dan heeft hij het toch over de 10 stammen van Israël. En dat is de truc, hè. Dat is de manier weer om de dingen wel te zeggen, maar dan toch verborgen te houden. Ja goed, als iemand vervreemd is van het burgerschap Israëls, dan dan is hij er dus vreemd van. Dus je kunt het inderdaad zo lezen. Vreemd van het burgerschap is als. Je kunt ook zeggen, maar laat maar gewoon staan, vervreemd. Maar dan betekent het dat God het de burgerschap van Israël gegeven heeft aan een volk. Onder het passeren van de overige volkeren. Bijvoorbeeld bij de roeping van Abraham al. En anders wel bij de uittocht uit Egypte. En dan zeg je, dan zijn de heidenen daarbij gepasseerd. Dan zijn ze ervan vervreemd. Zo kun je eruit redden. Maar het ligt natuurlijk toch voor de hand om te vragen of er dan toch niet heidenen zijn die eerst wel degelijk aan het burgerschap Israëls deel gehad hebben. En het antwoord is nou toch weer ja. En dat klemt te meer. Oh, mooie uitdrukking is dat, hè? Die heb ik eens gelezen. Ja. Dat klemt te meer omdat wat er nu verder volgt in dit schriftgedeelte. Dat spreekt namelijk over hoe heidenen en joden één geworden zijn in Christus. En dat vrede gemaakt is tussen Jood en Heiden. Omdat dat wat hen scheidde is weggenomen. Maar het eigenaardige is, ik zal eens even kijken hoe het in mijn Bijbel is. Nee, ik zie het er niet zo gauw bij staan. Maar het eigenaardige is dat deze profetie helemaal valt binnen het kader van Ezechiël 37, de profetie namelijk over de eenwording van de 2 en de 10 stammen. Daar gaat het over één maken, hoe 2 tot 1 gemaakt worden. Nou ja, je zei Ezechiël 37, Ezechiël 34, er zijn nog meer van die schriftplaatsen, maar dit zijn de belangrijkste. Die profetie over die 2 houten in de hand van de profeet. 1 houdt voor Juda, 2-stammenrijk. 1 houdt voor Jozef, dan wel Efraïm, het 10-stammenrijk. En ze werden in de hand van de profeet tot 1 hout. En er wordt tot Ezechiël gezegd, mocht er nou iemand naar vragen wat het is. Wat niet te verwachten was. En mensen zoeken de waarheid niet. Maar mocht er nou iemand naar vragen, het is een verborgenheid immers. Mocht er iemand naar vragen, dan moest Ezechiël zeggen dat het de uitbeelding is van hoe de 2 en de 10 stammen van Israël weer samengevoegd zouden worden. Dat ze niet meer 2 kudden, let op, 2 kudden zouden zijn, maar 1 kudde. Met 1 herder en dus met 1 koning. Er staat er ook, ze zullen niet meer in 2 koninkrijken verdeeld zijn enzovoorts. Er staat er allemaal heel duidelijk. Maar die gedachte dat 2 1 worden, wel, dat wordt hier uitgelegd en toegepast merkwaardigerwijze op Jood en Heiden, terwijl het in Ezechiël toegepast wordt op Jood en Efraïmiet, Israëliet, zeg maar. Waarna dus de vraag is, heeft Paulus soms zijn gedachten bij een bepaalde groep heidenen? Zo ja, welke? Nou ja, dat zei ik, hè? Welke zijn die heidenen die vervreemd zijn van het burgerschap Israël? De 10, zodat inderdaad dit gedeelte uit Efeze 2 toch moet gelezen worden binnen het kader van Ezechiël 37. En daarmee sluiten we meteen aan bij de uitspraak in Johannes 10 over de goede herder. Die zegt, maar ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moeten ook mijn stem horen en ze zullen worden 1 kudde. En met 1 herder. Dat is dus ook een rechtstreekse aanhaling van Ezechiël 37. Maar heel kort, maar dan toch wel een heel duidelijke. En hoe dan ook, als je die schriftplaatsen die ik nou noem, Ezechiël 37, Johannes 10 en Efeze 2 achter elkaar legt, dan begin je met te spreken over 2 stammen en 10 stammen... en je eindigt met te spreken over Joden en Heidenen die binnen de gemeente 1 zijn in Christus. Maar als je de draad goed vasthoudt, is het gewoon hetzelfde. Dan betekent het namelijk dat die gemeente uit de heidenen inderdaad primair voorkomt uit die heidenen die beschouwd worden als erfgenamen van de 10 stammen. Waarna, dan zeg ik altijd hetzelfde, waarna we dus de atlas voor ons nemen. Een atlas waarop in diverse kleuren diverse godsdiensten staan aangegeven. En dan kijken we waar het christendom dan zo al verspreid is geworden. En dan zie je in 1 oogopslag... bij de Anglo-Saxische volkeren. En dan trek je de conclusie, dan moeten dat de 10 stammen zijn. En dat is het beste bewijs. Ik vind dat persoonlijk het beste bewijs, omdat het een Bijbels bewijs is. Hè? Dat is het beste bewijs voor de identiteit van die Anglo-Saxische volkeren. Dat is beter dan enig bewijs buiten de Bijbel om op grond van namen, of op grond van taal, of op grond van inscripties, of wat dan ook. Want die bewijzen zijn nauwelijks te beschouwen als meer dan een illustratie. Het is maar een illustratie, bedoel ik maar te zeggen. Het bevestigt wat we al weten. Maar als we het weten, zou het moeten zijn op grond van dit soort schriftplaatsen. Dat is veel beter. En in die lijn zullen we dus ook inderdaad die gelijkenis van die verloren zoon moeten bezien. Nou, waar het nou om gaat is dat hier in Efeze 2, zijn we nog steeds bezig met de vraag van onze broeder, hè, dat hier in Efeze 2 staat, u heeft hij levend gemaakt, daar gij dood waard door de misdaden en de zonde. Bij nader inzien gaat het dus inderdaad over de gemeente, uit heidenen en ook uit joden. En dan blijkt inderdaad dat het over precies hetzelfde gaat als in de gelijkenis van de verloren zoon. Hij was dood, maar is weder levend geworden. Het is dus inderdaad hetzelfde. Al moet ik meteen bijzeggen dat nergens in de Bijbel gezegd wordt dat het Joodse volk uitsluitend uit natuurlijke afstammelingen van Juda zou bestaan. Heb je die? Ja, dat moet even goed vaststaan. Hè? Het Joodse volk bestaat niet uitsluitend in afstammelingen van Juda. Absoluut niet zelfs. Als we daarover gaan praten, als ik dat zou moeten gaan uitleggen, zou je aan het eind van de avond u afvragen of er überhaupt wel een Jood is die van Juda afstamt. Daar mag er niet over praten, want het is racisme. Hè? Dus maar goed. Dat is echt zo. Dat is... praat je over raszuiver, dat zijn woorden die zijn allemaal taboe. Sinds ik zo oud als ik ben ongeveer, mag je niet meer over praten. Maar inderdaad, als je nou je afvraagt of een Jood wel van Juda afstamt, nou, er is in ieder geval geen een die het kan bewijzen. Maar er zijn bewijzen genoeg aan te voeren dat het niet zo is. Dus daar gaat het niet om. Het is geen kwestie van afstamming. Maar goed, als het Joodse volk toch als Joods volk erkend wordt, ongeacht de afstamming, dan geldt hetzelfde natuurlijk ook voor de 10 stammen. En ook dus, want daar ging het mij eigenlijk om, in het bijzonder, want de 10 stammen kan me toch niet schelen, hè? Maar dan geldt het in het bijzonder natuurlijk ook voor de gemeente. Er staat namelijk nergens dat de gemeente gevormd zou worden door hen, uitsluitend diegenen die tot geloof komen en die bovendien van nature afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Want dat is niet waar. Je kunt trouwens uit de Bijbel ook aantonen. Het is niet voor niks dat bij sommige gelegenheden ineens een duidelijke gamiet, een zwarte dus, een gamiet tot geloof komt. Dus maar om te laten zien dat men behouden wordt niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof. Maar het neemt niet weg dat de positie van de gemeente rechtstreeks ontleend is aan de beloften die aan Jozef en vervolgens aan Efraïm gedaan zijn. Is daarop gebaseerd. Het is een argument wat ik vroeger heel veel gebruikt heb bij deze waarheid. Namelijk dat nou eenmaal aan Jozef het eerst geboorterecht gegeven werd. En dat hoe dan ook in de hele geschiedenis van de Bijbel tot aan de jongste dag aan toe niet is te vinden wat het eerst geboorterecht van Jozef nou eigenlijk in de loop van de geschiedenis betekende. Of betekend heeft. En er blijft dus maar één mogelijkheid over. Dat is dat de gemeente daaruit voortkomt, want de gemeente draagt die naam. De gemeente van eerstgeborenen. En als je die profetieën over Efraïm letterlijk neemt, en dat doen we met alle profetieën in ieder geval, ook over Juda en de andere stammen eventueel, als je die profetieën letterlijk neemt, betekent het dat de gemeente in meerderheid letterlijk afstand van Efraïm, van Jozef dus. Waarbij ik voor het gemak de andere stammen maar verwaarloos, want dat doen we bij de Joden ook, hè. We noemen hun Joden, sinds de Babylonische ballingschap al. En we noemen dan dus alleen de naam van de stam van Juda. En vergeten gemakshalve dat er ook een deel van de stam van Levi daar deel van uitmaakt. En ook de hele stam van Benjamin.
Er waren er een paar.
Nou, die Levieten natuurlijk ook maar een paar. Hè? Benjamin is een minderheid, maar de Levieten natuurlijk binnen Juda ook. En dus de naam van de belangrijkste stam wordt gebruikt. Maar aan de andere kant geldt het voor de 10 stammen ook. De naam van de belangrijkste stam wordt gebruikt. En dus de naam van Jozef. En beter nog, de naam van Efraïm. De dubbele vrucht namelijk. Efraïm. Nou goed. Ik laat het maar voor wat het is. Maar het antwoord op de vraag, broeder, is dus ja.
Bedankt, broeder.
Goed. Nou. Dan gaan we weer terug, hopelijk, naar Lucas 15. Waar we waren bij vers 24 en vers 32. Die liggen naast elkaar namelijk. Namelijk, hij was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Dat moet blijdschap zijn. Het is trouwens heel interessant als je de profetisch leest. Hè? Beginnen vrolijk te zijn. Wel, vrolijk zijn is altijd de aanduiding van het nieuwe verbond. Blijdschap. De blijde boodschap. Het evangelie. Vrolijk zijn is het nieuwe verbond. En als er staat ze begonnen vrolijk te zijn, wil zeggen dat in het begin van de tijd van het nieuwe verbond inderdaad die verloren zoon terugkomt. Teruggevonden wordt. Of terugkeert tot de vader. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. En dat tot ontsteltenis en tot nijd, jaloezie namelijk, tot nijd van de zoon die helemaal niet weg geweest was. En dat staat dus voor het Joodse volk. Dat wordt nu verteld in vers 25. Dat is een deel wat dus in de een waarheid die in de voorgaande twee gelijkenissen helemaal niet verteld wordt. Dat is het unieke in deze gelijkenis. Er staat zijn oudste zoon was in het veld. Want u weet, de jongste had eerst geboorterecht. De oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis naderde, hoorde hij het gezang en het gerei. Dat is gedansen. Gerei is dansen. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. Volgens mij moest zijn vroeg wat dat mocht zijn, maar goed. Tot zich geroepen hebben een van de knechten informeerde wat er aan de hand was, want die begrepen niks van. Dat betekent dat als de evangelie naar de heiden en bijzonder naar de 10 stammen gaat, dat de joden daar helemaal geen idee van hebben wat er aan de hand is. Of, als dat te moeilijk is, dat als de gemeente ontstaat door de prediking van het evangelie, dat dan het jodendom inderdaad niet begrijpt wat er aan de hand is. Dus ik kan het nog eenvoudiger zeggen, dan zijn we in de tijd van Lucas 15 zelf, dat toen uitgesproken werd. Toen naar de lammen kreupelen en blinden en wat dacht u van hoeren en tollenaren tot de Heer kwamen, begrepen de fariseeën niet wat er aan de hand was. Dat is precies hetzelfde. En die vragen dus, wat is er aan de hand? En het antwoord is, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf verslacht omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Er staat er, maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Dus een normale reactie van jaloersheid. Waarbij ik bij normaal niet bedoel dat het zo hoort, maar daar bedoel ik mee dat het altijd zo gebeurt. He? Uit nijd wil hij geen feest vieren. Dat wilde hij trouwens toch al nooit, eerlijk gezegd. Maar dat staat in de volgende verse. Dus hij werd toornig en wilde niet ingaan. Nou, dat is precies wat we in Handelingen lezen. Ik wil eens kijken of ik het zo gauw kan vinden. Ja, we lezen het daar verschillende malen overigens. Maar dat is precies wat we in Handelingen. Ja, ik heb hem bijvoorbeeld in Handelingen 13. Waar Paulus een betrekkelijk lange toespraak houdt, nou dat is dat niet waar, maar de gedachte is alleen dat die, van die toespraak een heel groot deel wordt weergegeven, met de nadruk uiteraard op de opstanding van Christus. Dat is Handelingen 13. En dan als die toespraak geëindigd is, aan het eind van die toespraak dus, zegt hij in vers 39, einde van vers 39, dat een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Ieder die gelooft in diegene die door God uit de dood was opgewekt. De Zoon van God namelijk. Die hij gegenereerd had. Ik praat wat langzaam, want dan heb u even de tijd om snel over het hoofdstukje heen te vliegen. Maar goed, maar dan ga ik verder. En dan komt er een waarschuwing aan het eind. In vers 40, zie dan toe. En Paulus spreekt dat in de synagoge, hè. Zie dan toe, dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u. Verachters is synoniem met ongelovigen. Zij verachten namelijk de blijde boodschap, het woord van God. Beter nog, zij verachten de Christus. En vergelijk het woord maar met Hebreeën 2, waar staat: hoe zullen wij ons vlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht geven? Daar niet in geloven dus, hè? Nou, zijn ze dus verachters eventueel? Ziet gij verachters, en dat spreekt dan uiteraard over het Joodse volk, aangehaald uit Jesaja. Zie dan toe, ziet gij verachters en verwondert u. Verwonderen wil zeggen dat men iets niet begrijpt. Dat is verwondering, hè? Begrip heeft in het Nederlands een wat andere betekenis gekregen, maar verwondering is er wanneer men iets niet begrijpt. Ziet gij verachters, dat wil zeggen, de Joden zouden dan niet tot geloof komen, maar ze zouden dan iets zien gebeuren dat zij niet zouden begrijpen. En dus verwonderen zij zich. En daarna verdwijnen zij. Heb je dat? Dat betekent gewoon dat het ongelovige Joodse volk het ontstaan van de gemeente zou zien. Want daar gaat het om. En daarna zou verdwijnen. Dat wil zeggen, uit het land verstrooid zou worden enzovoorts. En dat blijkt, want er staat achter: want ik werk een werk in uw dagen. Dat werk kan alleen maar zijn de roeping van de gemeente. Ik werk een werk in uw dagen, het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Want het is ook een ongelooflijk verhaal in de normale betekenis van het Nederlandse woord. Een ongelooflijk verhaal. Want wat leren wij als wij de Bijbel bestuderen? In ieder geval dat het Joodse volk ongelovig was en daarom van Ammi Lo-Ammi werd. Door God terzijde werd gezet, verstrooid werd onder de heidenen enzovoorts. Omdat men niet wilde geloven in de opstanding van Christus en niet wilde geloven in dat Jezus de Christus is. Maar het eigenaardige is dat degenen die wel geloven, vormen die gemeente. Een gemeente die nota bene, want dan wordt het moeilijk, hè? Die nota bene gevormd wordt uit het andere deel van Israël. Toch uit Israël dus, maar uit het andere deel van Israël. Nou, dat is een ongelooflijk verhaal, zeker in de oren van een Jood. Ik moet u er trouwens wel even wat bij zeggen, het schiet me nou zo te binnen, een beetje buiten het verband. Ik krijg wel eens van die brieven, weet je, van die hele lange brieven, die lees ik dan helemaal door, dat doe ik echt. En daar aan het eind ervan weet ik nog niet waar het over ging en wat de bedoeling van de brief is. Dat komt vaak voor. En dikwijls gaat het dan over dingen, over Bijbelse zaken, dingen die men van mij gehoord heeft of meent gelezen te hebben of meent gehoord te hebben of wat dan ook. En dan begrijp ik, dus dan heb ik altijd, dit zullen wel tegenargumenten zijn, maar ik begrijp nooit wat het dan precies is, hè, van die onduidelijke dingen. Maar goed, zo'n brief kreeg ik dus laatst weer, ik zal niet vertellen van wie, maar ik kreeg laatst dus weer zo'n brief. En daar werd in ieder geval gezegd dat die redenering dat ijzer en leem enzovoorts in verband met die profetieën, weet je wel, dat zou onder andere zou slaan de 10 stammen van Israël. Dat vond hij wel een heel opmerkelijke lering. Maar en toen werd er nog even bijgezet dat de een of andere professor, een Zuid-Afrikaan, vond ik wel leuk, de een of andere professor gezegd zou hebben dat die 10 stammen de domweg niet meer zijn. Dan weet ik meteen wat de achtergrond is van de briefschrijver. He? Ja, dan weet je meteen een heleboel meer. Maar ik moet u dan wel zeggen dat er heel wat in de loop der tijd geschreven is. Daar ben ik me heus wel bewust. Heel wat geschreven is om te beweren dat die 10 stammen inderdaad definitief verdwenen zijn. Of dat de 10 stammen zijn teruggekeerd en moeten gerekend worden tot de Joden. Dat de term Joden volstrekt hetzelfde is als Israël, in de zin van alle 12 stammen van Israël. Beide theorieën zijn volkomen onjuist, want ze zijn volstrekt onbijbels. De Bijbelse argumentatie daarvoor is, nou ja, dat is om te huilen, eerlijk waar. Om te huilen. Hè? Maar goed, ik zal ze niet noemen, dat heeft toch geen zin. Maar er staat tegenover dat ik aan de andere kant weet van Joodse lijstlieden uit onze dagen, weet je wel, opperrabbinaten en dat soort toestanden. Hè? Ik weet nooit precies hoe dat heet, dat kan ik niet onthouden. Maar die inderdaad zwart op wit vaststellen dat de Joden inderdaad slechts de erfgenamen of afstammelingen zijn van de twee stammen van Israël. En dat de 10 stammen inderdaad in ballingschap verdwenen zijn en bij hun weten daaruit nooit zijn teruggekeerd. Dat is een stuk eerlijker. Dat wil zeggen, men redeneert het dikwijls weg, maar dat gebeurt hoofdzakelijk in christelijke kring. Daar wil men niks van die 10 stammen weten, eigenaardig genoeg. Hè? Ja, je zou erom lachen, hè? Eigenaardig genoeg. Terwijl aan de andere kant de Joden zelf wel degelijk weten dat die 10 stammen nooit meer teruggekomen zijn. Maar, nou ga ik weer even naar dit vers, naar deze versen. Ik zou wel eens een officiële Joodse reactie willen horen op het moment dat officieel de 10 stammen voorgesteld worden. Zo van, hier zijn zij weer. Want mag dan één waarheid zijn dat zij erkennen dat de 10 stammen zoek geraakt zijn. Maar het is een ander ding dat die 10 stammen heus echt ook letterlijk een keer weer officieel als zodanig erkend zullen worden en deel zullen uitmaken van het hele Israël. Dat is in ieder geval zo na de 70ste week van Daniel. En dan zou ik de reactie van de Joden wel eens willen zien. Nou goed, nou, daar stop ik even bij, want ik moet de draad volgen in Handelingen 13. Waar dus inderdaad staat, in vers 41, ik werk en werk in uw dagen en werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Want het is één ding dat wij geloven in de Heer Jezus Christus en dat de Jood dan zegt, nou wij geloven niet dat Jezus die Christus is. Maar het is nog een heel ander ding dat die gemeente, dat lichaam van Christus, inderdaad beschouwd wordt als de eerstgeborene van Israël. De beroemde 13e stam, zal ik maar zeggen. He? Dat is nogal wat. Nou goed. Maar hier, kijk, dat zegt de apostel niet voor niks. Wat hierna gebeurt namelijk, illustreert precies dat wat er in vers 41 staat. Er staat namelijk, als, ik lees meteen wat er letterlijk in de grondtekst staat. Het vers is wat verbasterd tot mijn leedwezen. Maar er staat, en als zij uitgegaan waren uit de synagoge. Heeft iemand een nieuwe vertaling, dan kan u dat even zien. Hè? Als zij uitgegaan waren uit de synagoge, baden zij dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Dus het vers spreekt helemaal niet over een verschil tussen Joden en heidenen. Zoals de Statenvertaling doet vermoeden. Er staat dus gewoon, en als zij uitgegaan waren, de Joden dus, uit de synagoge, Joden dus, baden zij, de Joden dus, dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Ze willen dat dus nog eens een keer horen, want het was een beetje te veel in één keer natuurlijk. Ging weer wat te snel. Dus volgende Sabbat nog eens. Dat is leuk, want dan wordt het twee keer verteld. En dat vind ik altijd leuk, want zodra het twee keer gebeurt, komen we terecht bij het eerstgeboorterecht en het oude verhaal weer, het dubbele deel. Efraïm, dus toch, hè? Maar goed. En dan staat er vers 43, en als de synagoge gescheiden was, uitgegaan was dus, hè, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Joden genoten, Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. Daar ging het om, dat men uit genade zou moeten zalig worden. Enzovoorts. En dan staat er, vers 44, en op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen. Niet alleen Joden, maar nu dus ook heidenen. Nu pas, hè? Op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, ter onderscheiding van de heidenen, doch de Joden de scharen ziende, en die scharen zijn dus per definitie heidenen. De Joden de scharen ziende werden met nijdigheid, jaloezie dus, werden met afgunst, werden met nijdigheid vervuld. En wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. En let op, wedersprekende en lasteren. Er staan twee werkwoorden, maar het is het één ding, hè. Lasterend spraken zij tegen. Dat wil zeggen dat ze bewust met oneerlijke argumenten de prediking van Paulus bestreden. En dat staat nogal een paar keer in Handelingen, hoor, diezelfde Hetzelfde woord, lasterende. Dat wil zeggen dat met oneerlijke argumenten, bewust oneerlijke argumenten, de lering van Paulus bestreden werd. Waarom? Waarom bestreden zij Paulus en wie was het? Silas, geloof ik.
Ze wilden reden van het bokje.
Huh?
Ze wilden niet meedoen van het
bokje. Nee, het punt is natuurlijk, zij wilden niet dat hun zegeningen, dat wat hun beloofd was, ook zou terechtkomen bij heidenen. Want verschil tussen Jood en heiden moet er zijn. En aangezien het enige verschil tussen Jood en heiden in de praktijk maar kan zijn hun godsdienst. Niet naar de televisie gekeken. Vorige week zondag of zoiets. 'S Avonds laat, Nederland, weet ik veel welke. Nee. Hadden ze een heel gesprek over de. Er werden Joden geïnterviewd, vooraanstaande Joden. In Israël werden ze geïnterviewd over de vraag of er een Joodse identiteit bestond. Nou, eigenlijk over wat de Joodse identiteit was. Maar dat konden ze niet zeggen. Dus toen werd de vraag: bestaat er wel een Joodse identiteit? En op één na antwoordden alle ondervraagden met: nee, die bestaat niet. En de ene die zei dat er wel een Joodse identiteit bestond, die zat er volledig naast. Dat kan het niet missen, want die zei: Joodse identiteit bestaat uit het streven naar een Joodse staat, en zo was de opbouw van de staat Israël en dat soort dingen meer. Maar dat is geen identiteit, dat is het nastreven van een bepaald doel, en dat is niet het doel van de Joden, dat is het doel van de Zionisten. Dat is een zionistische identiteit, afgezien van dat het op filosofische gronden onmogelijk is om een identiteit afhankelijk te stellen van een doel wat men nastreeft. Identiteit is niet wat iemand nastreeft, is wat iemand is. Niet wat hij worden wil. Zodat zionisme geen Joodse identiteit is, integendeel. Als het al een identiteit is, is het de zionistische, maar niet de joodse. Niet de joodse, want het merendeel, veruit het grootste merendeel van de joden in de wereld, is absoluut niet zionistisch en heeft geen enkel belang bij de oprichting of opbouw of instandhouding van een joodse staat. Wat is dan wel de joodse identiteit? Nou, dus ze waren het er allemaal over eens. De enige joodse identiteit die er zou kunnen zijn, zou moeten zijn hun godsdienst. Het judaïsme dus, de joodse godsdienst. Maar in de staat Israël is nauwelijks iemand godsdienstig. De Joden daar zijn hoofdzakelijk atheïstisch, dat laat zich eenvoudig verklaren. Daar komt namelijk het zionisme in de plaats van hun religie. Zij zijn zionisten omdat ze geen godsdienst hebben, maar je moet toch wat? Je moet toch ergens je leven mee vullen? Hè? Nee, anderen worden, laat ik eerst maar zeggen, liberaal dan. En dan kan ik daarna zeggen, en anderen worden socialist of communist, weet je veel. Om hun leven te vullen, of humanist, in plaats van religie. Dus als je de Joodse identiteit ergens zou willen zoeken, zou je hem niet moeten zoeken, volgens hen, zou je hem niet moeten zoeken in de staat Israël. Dat waren vooraanstaande figuren uit de Joodse staat, overigens, die dat zeiden. Hoor. Maar als je de Joodse identiteit zoekt, moet je hem niet zoeken in de staat Israël, want daar is hij zeker niet te vinden. Maar je zou hem moeten zoeken bij de Joodse orthodoxie, althans, de Joodse religie. Dat is nog niet eens allemaal orthodox. Maar verder bestaat hij niet. Nou, waar het nou om gaat is dat als de Joodse godsdienst nu ineens ook dezelfde wordt als de godsdienst van de heidenen. Dan is de Joodse identiteit, het Joodse volk helemaal zoek. Daar gaat het maar om. En dat is precies wat Caiaphas wist. Toen hij zei: we moeten van die man af. Het is beter dat één man sterven voor het volk. Want, zegt hij, als het niet gebeurt, dan zal die Jezus, die zal het hele volk achter zich aantrekken. En dan zullen Romeinen onze plaats en ons volk wegnemen. Want dan bestaat er in de praktijk geen Joods volk meer. Dan houdt het Joodse volk op te bestaan. Omdat het zijn identiteit volkomen kwijt is. De tragiek is dat het die identiteit toch kwijt is. Maar niemand wil het eigenlijk openlijk erkennen. Maar het is wel zo. Aan de andere kant, als je dus echt de Joodse identiteit wil zoeken, zoek dan niet zo ver. Zoek hem maar in ons midden, daar vind je hem eerder. Toch of niet? Tuurlijk, wij hebben toch de identiteit van Christus, de Jood bij uitstek. Is dus een Joodse, of in het algemeen Israëlitische, maar in bijzonder Joodse identiteit zoekt, zou die moeten zoeken bij degene die geloven in Jezus, de Jood. Jezus van Nazareth, die immers de door God aangestelde Christus en Heer is. Dat is het verhaal. Waarmee ik dus eigenlijk de Joodse nijdigheid verklaard heb. Niet goed gepraat overigens, maar het is daarmee wel verklaard. Als de bijzondere voorrechten van de Joden inderdaad ook gegeven worden aan de heidenen, dan valt het onderscheid weg. En dat is wat men niet wil. Gewoon uit nationalistische overwegingen of zo. Ik weet het niet. Maar dat is de gedachte. En men bestrijdt het evangelie op het moment dat de heidenen tot geloof komen. Weet je nog? De heidenen komen niet eens tot geloof hier in dit vers nog. Het gaat er maar om dat de heidenen geïnteresseerd zijn. En op dat moment zeggen de Joden, nou dan hoeft het van ons niet meer. En dat is in wezen nog zo, maar dat is de hele geschiedenis van handelingen door zo gebleven. Dat is die jaloezie dus. En dan staat er in vers 46, maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende, en onthoudt u nu dat als er in de Bijbel ergens vrijmoedigheid genoemd wordt, dan gaat het altijd over onze bedeling. En ik citeer altijd Hebreeën, de vrijmoedigheid om in te gaan op een verse en een levende weg. De vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade. Of dan Efeze 3, daar waren we net toch even. In welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang, rechts onderaan de bladzijde. In welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang, met vertrouwen, door geloof van hem. Vrijmoedigheid spreekt in bijzonder over onze bedeling en over de verbinding die er is tussen de gelovigen en de Heer Jezus Christus. En beter nog, de verbinding tussen de gelovigen en God zelf. Vrijmoedigheid dus om in te gaan. Maar hier wordt hetzelfde woord gebruikt. Vrijmoedigheid gebruikende. Zij zeiden, vers 46, het was, let op dat ze het met z'n tweeën zeiden. Paulus en Barnabas zeiden, het zijn weer twee. Eerst geboorterecht, dubbele deel. Zij zeiden, het was nodig dat eerst tot u, de Joden dus, dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen staten, maar wij denken altijd stiekem de 10 stammen. Dan gaan we wel naar het andere deel van Israël, naar de andere kudde. Ja, precies ja. Het huis van Juda gaat naar het huis van Israël. En dat betekent inderdaad dat de 10 stammen bovenaan staan. En het is ook een bekendere tekst zal ik dan aanhalen uit Handelingen 15. Waar Petrus zegt dat de Joden op dezelfde wijze moeten zalig worden als de heidenen. Waarbij dus de heidenen die tot geloof komen tot norm verheven worden. En waarbij de Joden zich moeten aanpassen. En dat is hetzelfde natuurlijk ook weer als dat de zaligheid der heidenen gezond is. En die zouden horen. Dat betekent dat wat oorspronkelijk aan Juda gegeven wordt, terechtkomt niet bij Juda, maar bij de heidenen. Maar de grootste verborgenheid daarvan is, hè, dat het terechtkomt bij een bepaalde categorie heidenen. Daar gaat het dan maar om. Nou goed, dan laat ik het maar weer bij, maar Handelingen 13 illustreert in elk geval heel goed de jaloezie, de afgunst die er is tussen de Joden en degenen die tot geloof komen. In de praktijk zijn dat dus, is dat dus hier in Lucas 15 de jaloezie van de Joden ten opzichte van de gemeente of de jaloezie van de Joden ten opzichte van de 10 stammen. Er zijn vele schriftplaatsen die daar ook over spreken, ook in het Oude Testament, maar daar kom ik op terug na de koffie. We zijn voor de pauze geëindigd met te spreken over de nijdigheid van de broer. Hij werd toornig, staat hier gewoon in Lucas 15 vers 28. Hij werd toornig en wilde niet ingaan. Een van de opmerkingen die van achteruit kwam was, gaat het hier ook over Jeremia 3. En dat is ook zo. Maar Jeremia 3, ja, dat is een lang verhaal eigenlijk. Maar in Jeremia 3 wordt inderdaad gesproken eerst over de 10 en de 2 stammen. Maar wel degelijk wordt er ook inderdaad gezegd dat daar de volgorde zal dat de volgorde ooit zou worden omgekeerd. Daar wordt namelijk gesproken over Israël en Juda. En dus over de 10 stammen en de 2 stammen. En dan staat er in vers 6... Voort zeide de Heer tot mij in de dagen van de koning Josia... Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? En de Israël wordt dan als vrouw voorgesteld die zich afkeert van haar man. En dan staat er... Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom. Dat slaat natuurlijk op afgoderij. En hoereerde al daar. En ik zeide, nadat ze zo alles gedaan hebben, bekeer u tot mij. Maar ze bekeerde zich niet. De 10 stammen dus, hè? Spreekt over de afgoderij van de 10 stammen die de Heer niet willen dienen. En ze bekeerde zich niet. En dan staat er, dit zag de trouweloze, haar zuster Juda, het tweestammenrijk. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar haar scheibrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Waarbij gesproken wordt over de 10 stammen die de Heer had losgelaten dus. Dat wil zeggen, de 10 stammen hadden de Heer losgelaten, maar daarna liet de Heer de 10 stammen los. En gaf haar, staat er, ik had haar verlaten en haar haar scheidbrief gegeven. Dat betekent dus dat de 10 stammen werden weggevoerd in de ballingschap. En daar, daarin verdwenen, zal ik maar zeggen. Maar er staat er dat daarna Juda, het tweestammenrijk dus, ook hoereerde en ondanks de waarschuwing die via de 10 stammen aan haar gegeven was. Want daar gaat het natuurlijk om, hè. Tweestammenrijk had al het voorbeeld van 10-stammenrijk, wat weggevoerd was in ballingschap. Niettemin, het weerhield Juda niet om zelf ook te hoereren. En dan vers 9, het geschiedde vanwege het gerucht harer hoererij dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk. En dat slaat op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, waarbij het Joodse volk officieel zich bekeerd had tot de Heere en dus Jehovah diende. Het was het immers zo dat het judaïsme ontstaan is in die ballingschap. En het heet dus nu een bekering, omdat ze nu ineens geen andere goden meer dient. Maar er staat, het was een valselijke bekering. En dus staat er vers 11, dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. En er wordt dus gezegd dat die 10 stammen beter staan tegenover God dan de 2 stammen. Omdat de 2 stammen die hoererij die hebben voortgezet, hè, die afgoderij of hoe het dan maar allemaal heten mag, een ontrouw hebben voortgezet, zelfs na het voorbeeld van de 10 stammen die in het oordeel waren weggevoerd. En dus de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. En er worden dus de 10 stammen geplaatst boven de 2 stammen op een tijdstip nadat de 10 stammen al waren weggevoerd in de ballingschap. En dat is toch op zich op zijn minst opmerkelijk. Want wijs dan maar eens in de geschiedenis aan waar dat op van toepassing zou kunnen zijn. En mijn antwoord is, het kan alleen zijn in onze bedeling. Omdat als Israël, de 10 dus, in de toekomst terugkeert en zich bekeert tot de Heer en dus gerechtvaardigd wordt, zal het zijn nadat eerst Juda tot geloof gekomen is aan het einde van de 70ste week van Daniel. Dus dan staat Juda weer bovenaan. Boven de 10 stammen, boven Efraïm dus. Dus kan het alleen maar over onze bedeling gaan. En dan moet u dat eens in gedachten houden, bij het lezen van dit schriftgedeelte. Dat in gedachten houden, dat de 10 stammen hier genoemd worden, maar dat via de 10 stammen gesproken wordt over de gemeente. Als u het zo leest, zal blijken dat het perfect klopt. Er staat vervolgens, ga heen, vers 12. Roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u gij afgekeerde Israël. Waar zijn de 10 stammen dus heen verdwenen? Naar het noorden. Dat is van belang, omdat, en dat heb ik geloof ik vorige keer aangehaald hier, dat de profetieën spreken over een val van Babel door een volk wat uit het noorden komt. Dan heb ik het niet over Joël 2, want dat is de val van Jeruzalem door een volk wat uit het noorden komt, en dat is gewoon Rusland. Maar ik heb het over de val van Babel door een volk uit het noorden. Dat bleken de Meden te zijn. En ik versprak me vorige keer gewoon, dus toen moest ik er wel verder op ingaan. Maar de gedachte is inderdaad dat de 10 stammen vanuit Asser inderdaad naar het noorden verdwenen zijn. En uit Assyrië vertrokken zijn. Naar het noorden. En dat is precies via het gebied van de Meden. Vandaar dat de naam Meden overdrachtelijk inderdaad ook wordt toegepast op de gemeente. Maar het punt is dat hier gezegd wordt tot de 10 stammen. Zeg tegen het noorden en zeg, bekeer u geen afgekeerde Israël. Maar de gedachte is dan dat de 10 stammen al lang weggevoerd zijn. Die stond al in de voorgaande verse. Zodat als het ware hen na wordt geroepen dat ze zich zouden bekeren. En uiteraard wordt het nageroepen in de richting van het noorden. Omdat ze daarheen inderdaad verdwenen zijn. Vanuit Asser naar het noorden en daarna afgebogen naar het westen. En zo kwamen ze dan terecht in Noordwest-Europa. Goed. Bekeer u geen afgekeerde Israël, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. En let op, goede tieren slaat speciaal op het nieuwe verbond uiteraard. Hè? Goede tierenheid, barmhartigheid enzovoorts. En dan, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden. En denk daarbij ook nog eens even aan dat het ook gezegd zou kunnen worden tot de verloren zoon, hè? Dit. De toorn zal niet blijven. Alleen ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, tot de buitenlandse volkeren en de vreemde goden, onder alle groene boom, maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heer. En dan weer, bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd. Of, want zo kan het ook vertaald worden, want ik zal u trouwen. Maar tot wie wordt het gezegd? Nog steeds, tot de 10 stammen dus eigenlijk, hè? Het afgekeerde Israël. Uit de voorgaande vers. En uit het verband, maar echt alleen uit het verband blijkt dat het over de 10 gaat en niet over 12 stammen van Israël. Bekeert u geen afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd, of ik zal u trouwen. Ik zal u aannemen, 1 uit een stad en 2, let op 2, 2 uit een geslacht. 2, hè? Dan heb je de dubbele deel weer, hè? En zal u brengen te Sion, niet eens Jeruzalem, Sion. Maar dat kan natuurlijk heel goed de ontastelijke berg zijn uit Hebreeën 12. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het hemelse Sion dus. En verder, ik zal u lieden herders geven naar mijn hart. Want de Heer zou geven aan de gemeente sommigen tot herders en leraars. Efeze 4. We waren net in Efeze 2 en 3. Dus Efeze 4, ik zal geven herders. Klopt dus precies. Ik zal u de herders geven naar mijn hart. Die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land. In die dagen, spreekt de Heere, zullen zij niet meer zeggen. Of, ik zal het nog anders lezen. Er staat zullen zij niet meer zeggen. Maar je kunt ook lezen, zullen zij niet meer spreken over. Ze zullen namelijk niet meer spreken over de ark des verbonds des Heeren. Ook zal zij, die ark, in het hart niet opkomen. En denk er dan om dat de dienst onder Israël oorspronkelijk volgens de wet uitgevoerd werd rondom de ark des verbonds. Dat was het centrum, het hart van het volk. Maar hier staat, als het bekeerd wordt, dan zal men niet meer spreken over de ark des verbonds des Heeren. Ook zal ze in het hart niet opkomen. En zij zullen aan haar niet gedenken. Waarom niet? En haar niet bezoeken. Waarom niet? Omdat hij er niet zal zijn. Er staat, zij zal niet weder gemaakt worden. Maar waaromheen, of waartoe, kan ik beter zeggen, waarnaartoe, zal men dan samenkomen en de Heer dienen? Als het niet is naar de Ark des Heren, of de Ark des Verbonds. Heel eenvoudig, Hebreeënbrief, Ark des Verbonds is een beeld van de troon der genade in de hemel, want in het hemels Jeruzalem. En dus staat er niet de Ark des Verbonds. Nee, wij praten niet over de Ark des Verbonds. We praten over de troon van de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Zie, en dus hier beneden geen heiligdom. En dan verder. Te dier tijd, in die dagen dus, in onze dagen dus blijkbaar, hè, te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen des Heren troon. Dat wil zeggen dat als de naam Jeruzalem gebruikt wordt, wordt die gebruikt in overdrachtelijke betekenis. Namelijk de troon van Jehovah. De troon des Heren. Nou, waar is de troon des Heren? In het Jeruzalem dat boven is. Hebreeën 12 weer. Want daar vond je het ontastelijke Sion. Maar dan vind je ook het Jeruzalem dat boven is. Waarheen wij genaderd zijn en waarheen wij zijn toegevoegd. Er staat hier. Bij deze gelegenheid, als die 10 stammen tot geloof komen, dan wordt er niet gepraat meer over een des verbands, want die is er niet. Maar in plaats daarvan wordt gesproken over des Heren troon. In een Jeruzalem dat boven is. En daar staat des verbands een uitbeelding van. Volgens Hebreeën staat er bijna letterlijk. En dan staat er, en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden. Dat wil zeggen, tot des Heren troon. Ja, als ze tot geloof komen in elk geval. En daarheen worden wij ook vergaderd. Dat is die vergadering waarvan staat in Hebreeën 10, dat we onze onderlinge bijeenkomst, ik ben altijd geneigd meteen te vertalen onze toevergadering tot hem, want zo is dezelfde uitdrukking vertaald in 2 Thessalonicenzen 2, hè, dat we onze onderlinge bijeenkomst, onze toevergadering tot hem niet zouden nalaten. Maar deze, die toevergadering is dat. Ze zullen tot haar vergaderd worden. Let op dat het niet gaat om de troon van de Messias, maar de troon van Jehovah zelf. In Jeruzalem dat boven is. Volgens 17, vers 17. En dan, om des Heren naamswil te Jeruzalem. Ja, welk Jeruzalem? Des Heren troon, hè, uit het begin van ditzelfde vers. Even opletten dat eerst verklaard wordt wat onder Jeruzalem verstaan moet worden. En daarna wordt de naam Jeruzalem gewoon gebruikt. Maar de betekenis is eerst gegeven. Jeruzalem is des Heren troon. En daarna staat er, al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden om des Heren naamswil te Jeruzalem. Ja, op de troon. In de hemel. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. En let op. En dan zijn we bij het vers wat er straks even werd genoemd voor de pauze. Er staat er, in die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. Nou, lijkt me duidelijk. De 2 stammen voegen zich bij de 10, niet andersom. Zodat de 10, Israël dus, normerend is, hè? En de 2 moeten zich daarom onderwerpen. Dat is precies wat ik bedoelde toen ik Petrus aanhaalde uit Handelingen 15. Dat de Joden op gelijke wijze moeten zalig worden als de heidenen. Ja. Dus de Joden moeten zich voegen bij de gemeente. Daar komt het op neer. In die dagen dus, vers 18, zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En ze zullen tezamen komen uit het land van het noorden. In het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Uit het noorden, want naar het noorden waren de 10 verdreven. Verdwenen, moet ik eigenlijk zeggen. En nou staat er, ze komen uit het land van het noorden, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Maar is het nou erg moeilijk om voor dat land in te vullen de hemel? Men zal zeggen, er staat hier de profetieën te vergeestelijken. Maar ik probeer gewoon het verhaal vast te houden. Er staat er van Jeruzalem, dat is niet hier, dat is des Heren troon, boven. Nou, als het dan gaat over een land, een vaderland, dan kennen wij Hebreeën, weer Hebreeën, Hebreeën 11. Een beter vaderland, dat is namelijk in de hemel. Nou, zo lees ik het dus ook, hè. Ze zullen samenkomen uit het land van het noorden, waarheen ze immers verdwenen waren, in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Beloofd heb dus eigenlijk. Waarom zou dat niet de hemel zijn? Het punt is dat de roeping van de gemeente wel degelijk deel uitmaakt van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Het is alleen de hogere toepassing daarvan. Nou, eens kijken.
Boodschap predikt aan de wereld. samen terugkeren naar het land.
Ja, maar als ik dit hier lees, dan lees ik dat Israël tot bekering komt, de tien dus, in principe, en dat de Joden, dat Juda zich daarbij voegt. En dat is niet, daar kun je dus niet meer uitleggen alsof de Joden het evangelie hebben aanvaard en het brengen naar de tien. Het is namelijk andersom, dacht ik. Als ik het hier zo lees, hè, dan zijn het Israël, is het Israël, wat de tien dus, die tot de Heer komt. En Juda voegt zich daarbij. En dat is perfecte beschrijving van onze bedeling. En voor de tien vul ik dan maar even in heidenen. Waarbij de heidenen inderdaad de gemeente vormen en waarbij de Joden zich aansluiten. Dat is eigenlijk de gedachte. Ja, ik moet me inhouden, want er zit nog een heel verhaal vast, zelfs aan Romeinen 11. Maar dat kan ik helemaal niet in de gauwigheid vertellen. Romeinen 11 over die boom, waarvan takken worden afgehouden en andere takken weer ingeënt enzovoort. Maar als je dat goed leest, dat is een mooie opdracht voor van de zomer, hè? Als je dat goed leest, dan lees je daar ook dat Juda, de Joden, ongelovige Joden in elk geval, worden afgesneden van de boom. Maar dat aan de andere kant bij dezelfde gelegenheid de heidense takken worden ingeënt in die boom. En het probleem is dan altijd dat het dan net staat alsof de heidenen dan ineens automatisch behouden zijn. Totdat het anders zou blijken. En dat is ook een beetje moeilijk. Maar het laat zich wat eenvoudiger verklaren wanneer we beseffen dat die heidenen die daar op die boom ingeënt worden inderdaad ook in principe in de eerste plaats de 10 stammen van Israël zijn. En daar geldt dan weer een wat ander verhaal voor dan voor de heidenen in het algemeen. Nou ja. Hoe dat ook zij, in dit schriftgedeelte wordt in ieder geval gesproken over een omkering, waarbij van Juda gezegd wordt dat het goddelozer was in de praktijk dan de 10 stammen, en dat de 10 stammen meer gerechtvaardigd zijn dus dan Juda, dus de 2. En dat dus ook omgekeerd wordt, dat de 10 stammen tot geloof komen eigenlijk, en dat de Joden zich daarbij aansluiten. Dat is een beschrijving van onze bedeling, en het past niet op een volgende, omdat het daar andersom is. Daar komt namelijk eerst officieel het Joodse volk tot geloof, het overblijfsel daarvan, en pas daarna is sprake van de andere 10 stammen van Israël, aan wie het evangelie gebracht wordt, en die dan ook inderdaad terugverzameld zullen worden. Dat is eerst Juda, en dan Efraïm. Maar hier vind je de dingen precies andersom. Je komt er alleen onderuit door te zeggen, nou, het gaat niet om de volgorde, het gaat erom dat ze samenkomen. Nou ja, oké, dat is dan ook zo. Dat is ook een Bijbelse waarheid. Maar het punt is dat als we de volgorde hanteren die hier genoemd wordt, dan komen we inderdaad uitsluitend terecht in onze bedeling. Nou goed, daar laat ik het dan maar bij. Ik zou bijna zeggen helaas, want het is een schitterend hoofdstuk eigenlijk. Maar ik wil nog een paar andere dingen noemen. Dit was Jeremia 3, dan ga ik even naar Hosea. Waar staat in vers 11? Vers 11 van Hosea 1. En de kinderen van Juda en de kinderen Israëls zullen samen vergaderd worden. En dat zijn hier geen synoniemen uiteraard. Die van Juda is namelijk 2 stammen. En de kinderen Israëls, of de zonen Israëls eigenlijk. Dat staat uiteraard voor de 10 stammen. En er staat dus dat de 2 stammen en de 10 stammen samen vergaderd zullen worden. En zich een enig hoofd stellen. Eén hoofd komt er dus boven te staan. En daarmee zijn we weer terecht in Efeze 2. Trouwens, in mijn Bijbel staat er zelfs onder een verwijzing, hè, naar Efeze 2. Over die eenwording. Dat vind ik dan leuk dat het in mijn Bijbel bijstaat. Want het gaat erom dat je dat in Efeze 2 helemaal niet herkent. Hè. Dan gaat het over Jood en Heiden die één worden in Christus. Maar het is ook de vertalers hier niet ontgaan dat dit vers kennelijk op de achtergrond ligt bij Efeze 2. Hoewel het in dit vers gaat om de vereniging niet van Jood en Heiden, maar Jood en Israël. Jood en 10 stammen dus. Maar dan zie je, wat je hieruit leert is namelijk dat die term heidenen in het Nieuwe Testament, met name in de brieven, dat die term heidenen in hoge mate synoniem is met de 10 stammen van Israël. Het is niet hetzelfde, het is niet identiek natuurlijk. Maar je zou bij heidenen in de eerste plaats aan die heidenen moeten denken. Dus, hè? Dat zie je dus hier ook maar weer. En dan zegt tot uw broeder Ambi en tot uw zuster Rugama. Nou ja, dat is de commentaar in verband met deze bekende profetie over Lo Ami, niet Gods volk. Dat Ami, Gods volk of mijn volk, zou worden. En dat wordt in het Nieuwe Testament al verschillende malen toegepast. Maar je vindt in ieder geval een profetie over de eenwording van de twee en de tien stammen. Maar daarna zou ik u toch in elk geval vanavond nog mee moeten nemen naar Jesaja 11. Vers 12 en dan 13, hè? Ja, eigenlijk. Ja. Jesaja 11 is namelijk die profetie die uitdrukkelijk spreekt over de komst van de Messias en zijn rijk. Maar op bedekte wijze wordt ook al in de eerste versen van het hoofdstuk gesproken over onze bedeling waarin het koninkrijk nog verborgen is. Maar goed, even vanaf vers 10 dan. Het zal geschieden tezelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izzi, die staan ze tot benier der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Men zal dus vragen naar de Messias, betekent dat gewoon, hè? En dan staat er, want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere male zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks. Dus de Heer gaat het overblijfsel van Israël terugverzamelen. Het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte. En let op de volgorde. Assyrië en van Egypte. De rest laat ik gewoon even liggen. Maar Assyrië en Egypte. Het aardige is namelijk dat de Bijbelse geschiedenis van de tien stammen officieel eindigde in Assur. En als dus de tien stammen terugverzameld worden, komen ze eigenlijk uit Assur, het overblijfsel van Assur. En de Bijbelse geschiedenis van het Joodse volk eindigt in Egypte. Dat is wat moeilijk, omdat het niet echt Bijbelse geschiedenis is, maar het wordt profetisch namelijk vermeld in Deuteronomium al. Dat de geschiedenis van het Joodse volk zou eindigen in Egypte, en dat is ook gebeurd bij de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. Het wordt namelijk in Deuteronomium aangekondigd, Deuteronomium 28, geloof ik, de laatste verse, waar uitdrukkelijk staat dat het overblijfsel van Judea, zou vluchten naar Egypte en daar zichzelf als slaaf zou verkopen. Terugkeren in de slavernij van Egypte. Dat is ook letterlijk gebeurd in het begin van onze jaartelling dus. En als je dus staat, de Heer zal zijn de overgeblevenen van zijn volk verzamelen uit Assur en Egypte, worden de tien stammen dus eerst genoemd en daarna de twee stammen. Is dat duidelijk? Die andere namen praat ik daar niet over. En dan uiteindelijk de eilanden der zee. Nou ja, we weten wie daar woont, de eilanden der zee. Ja, de Angelen en de Saxen, zeg maar. Hè? Jazeker. Goed. En dan vers 12. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En de verstrooiden uit Juda vergaderen. Let u even op. Israël staat weer voorop. En dan pas Juda. Van de vier einden des aardrijks. Uit alle windrichtingen. Dus dat betekent ook inderdaad dat ze naar al die windrichtingen verstrooid zijn geworden. Zowel de tien als de twee stammen. Maar de tien staat voorop. Terwijl we zouden moeten weten dat bij de wederkomst van Christus en bij de bekering van Israël er sprake is in de eerste plaats van de bekering van het Joodse volk. En pas daarna van de tien stammen. Maar niet andersom. Sterker nog, tien stammen maken zelfs deel uit van het heidense wereldrijk van die dagen. Iets wat je van, van de Joodse staat niet eens kunt zeggen. Maar het zijn dan ook de Joden die eerst tot geloof komen en daarna de tien. Maar de volgorde is hier systematisch andersom. Eerst de tien, dan de twee. En waarom dat is? Wel, omdat de tien slaat op de tegenwoordige positie van de gemeente. Eerst de tien dus. Maar daaruit wordt de gemeente geroepen. Daarna de twee en dan alsnog de tien. Maar dan is het niet meer de gemeente natuurlijk, hè? Ja. Of vereenvoudigd, in onze bedeling de 10, daarna in de 70ste week van Daniel de 2, en daarna in de volgende 33 jaar weer de 10. Iets te eenvoudig gezegd, maar schematisch komt het ongeveer uit. Nou verder, vers 13. En de nijd van Efraïm zal wegwijken. En de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm, let op dat Efraïm steeds voorop staat. Hè? Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar de gedachte is natuurlijk dat ze dat niet meer zullen doen. En dat er dus een eind komt aan die nijd. Nou, die nijd, het is gewoon die jaloersheid uiteraard, onderling. De ene kant vind je jaloezie tussen christenen en joden en andersom tussen joden en christenen. En bovendien vind je natuurlijk de jaloezie tussen Juda en Efraïm op het moment dat die twee verschillende volken, zal ik dat maar zeggen, bekend zijn, hè? Dus het lijkt me toch een duidelijke zaak. Straks blijkt dat die Angelen en Saxen allemaal deel uitmaken van het volk Israël. Dan hebben de Joden nog heel wat weg te slikken. Toch? Ja, en andersom, er zijn heel wat gelovigen van vandaag, laten we zeggen uit de 10 stammen voor het gemak, die zijn jaloers op de Joden. En die beginnen zich als Joden te gedragen, gaan Joodse feesten vieren enzovoort, ze laten een baard staan en zo. Dat is niet... Heeft er niet altijd wat mee te maken, maar soms wel. Ah, mag ik niet anders zeggen. Maar de... Dus dat knippen we er weer uit. Hé, hey, nou ja goed, laat maar zitten. dacht ik niet aan. Maar waarom gaat is dit? Dat heel wat christenen, dat weet u waarschijnlijk wel, ook vooral evangelische christenen, jaloers zijn op Joden. En die ook hun uiterste best doen om een vleugje Joods bloed in de aderen aan te tonen en dat soort dingen meer. Ik heb het ook eens uitgezocht. Ik kwam niet verder dan dat ik een Friese grootmoeder had. Oh nee, een Friese overgrootmoeder. Nou goed. Dus vandaar, hè. Maar goed, waar het maar om gaat is dat die jaloezie bestaat. Die gespannen verhouding waarbij men elkaar de plaats niet gunt, die bestaat. Maar wat hier gezegd wordt is dat daar finaal een eind aan zal komen. Er zal een eind aan gemaakt worden. Maar de hele rest van de Bijbelse geschiedenis door bestond dat. En als er dan ook staat dat God de Joden tot jaloersheid zou verwekken door een volk wat geen volk is. Nee, Romeinen 10 staat dat nog. Dan spreekt het over de jaloezie tussen de 10 en de 2 stammen. Tussen Efraïm en Juda en andersom. Vooral Juda en Efraïm. Of tussen de Joden en de christenen. En dat dan een gespannen verhouding is, dat weten we al lang. Omdat ze beiden dezelfde Heer eigenlijk aanroepen, maar dan wel op een verschillende manier natuurlijk. Hè? En dat heeft altijd tot strijd geleid. Aanvankelijk tot christenvervolging door Joden en later natuurlijk ook door Jodenvervolging door christenen. Nou ja, zogenaamde christenen. Maar...